Wij lezen twee gedeelten uit Matteüs, Matteüs 7 en Matteüs 22, en dat met het oog op zondag 2. Matteüs 7, de eerste 12 verzen, en Matteüs 22, vanaf vers 34. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zal u weder gemeten worden. En wat ziet gij de splinter, die in het oog uw broeders is, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet? Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe, en zie er is een balk in uw oog. Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog. En dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Geeft het heilige de honden niet, werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, omdat ze niet de enige tijd dezelfde met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Bid, en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt en die klopt, die zal open gedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven, en zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven, indien dan gij die boos zijt weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is goede gaven geven degene die ze van hem bidden. Alle dingen dan, die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo, want dat is de wet en de profeten. En dan hoofdstuk 22, de versen 34 tot en met 40. En de fariseeën gehoord hebbende dat hij de sadduceeën de mond gestopt had, zijn tezamen bijeen vergaderd. En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende, en zeggende: meester, welke is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede, aan dit gelijk, is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wat is zondag 1 toch een prachtige zondag, hè? Zo vol van die ene zalig maken. We hebben het gezien de vorige keer. Jezus verlost. Hij bewaart. Hij verzekert. Hij doet alles. Al Gods kinderen hebben hem leren kennen als een volkomen zalig maken. Zoals het verzoendeksel tot op de millimeter paste op de ark. Zo is de Heere Jezus zeer gepast. Heb de wet geheel vervuld. Hoeft niks meer bij. Helemaal niets meer bij. Het is ook echt geen wonder dat in het Oude en in het Nieuwe Testament zoveel uitnemende beelden worden gebruikt om de heerlijkheid van de Heere Jezus te laten zien. De roos van Saron, de lelie van Dalen, de parel van grote waarde, het brood des levens, noem maar op. Honderden namen heeft de Heere Jezus gekregen in de Bijbel. En al die namen die zeggen iets voor zijn schoonheid en voor zijn heerlijkheid. Heeft u ook wel eens iets voor zijn schoonheid gezien? Je hart zo het ingenomen door wie hij is. Dat je vanaf die dag verlangde om meer van hem te mogen kennen. Zondag 1 is een schitterende belijdenis. Maar met een schitterende belijdenis kun je verloren gaan. Misschien heeft Biljam wel meer emotie getoond dan wij. Biljam heeft ook iets van de Heer Jezus gezien. En de Heilige Geest zegt dat hij was verrukt. Wat kunnen wij dan soms, als het over de Heer Jezus gaat, hè, wat kunnen wij dan ja, als een koelkast hier zitten? Maar toen Biljam iets van hem zag, werd hij helemaal verrukt. En toen zag hij hoe gelukkig die Israëlieten waren. En hij zou wel met ze willen sterven. Maar hij is gestorven met de zonde. Gestorven in de zonde. Gestorven met de zonde. Dus een schitterende belijdenis is niet genoeg. Daarom gaat de catechismus ons een paar vragen stellen. En hoe kom je daar nu aan? Hoe ben je daar nu aan gekomen? Hoe heb je nu achting gekregen voor de Heer Jezus? Hoe komt dat nu dat die naam je zo raakt? Vertel er eens wat van. En dan maakt het helemaal niet uit dat het een gestotter is, als het maar echt is. Als het maar echt is. Als je maar echt kunt vertellen wat je enige troost is geworden in leven en in sterven. Als je voor je gevoel er maar niet over uitgepraat kunt raken. Wat hij allemaal gedaan heeft en wat hij allemaal doet. En dat voor. Voor zo'n ellendeling. Voor zo'n vuile zondaar. En nog een keer, er hoeven geen mooie woorden te zijn. Als het maar echt is, want dan kijkt de Heer daar. Nou, vandaar die vragen. Die vragen die de catechismus telkens stelt. En achter die vragen, hè, waaruit kent gij uw ellende? En wat eist de wet van God van ons? Enzovoort. Achter die vragen zit eigenlijk altijd die andere vraag van, hoe heb je nu deel aan de Heere Jezus gekregen? Hoe heb je nu achting voor hem gekregen? Hoe is hij nu je leven geworden? Toch? Als een jongen en een meisje elkaar leren kennen, dan kun je toch ook vragen, hoe heb je haar leren kennen? Hè? En waar was je? En hoe ging dat? Ja, dat vertel je natuurlijk niet zomaar aan iedereen. Dat begrijp ik wel. Dat kun je wel vertellen. En als je dan later nog eens naast elkaar op de bank zit en dan kijk je elkaar nog een keer in de ogen, dan weet je het nog. Ja, zeker. Nou, dat bedoelt de catechismus nou eigenlijk ook te vragen. Om het scherp te houden, maar ook om ons te bewaren voor bedrog. Want stel nu dat ik het niet meer zo goed weet en ik ben ook vergeetachtig. Ja, dan bedoelt de catechismus te zeggen, maar je moet het wel weten hoor. Je moet het wel weten. Want als er geen kennis is, dan kan er ook geen troost zijn. Dus de catechismus begint prachtig met die volkomen zaligmaker. Dat is wel zo'n schitterend antwoord. Verlost, waard, verzekerd. Alles door de Heer Jezus. Niet zonder de Vader. En niet zonder de Heilige Geest. Een God van volkomen zaligheid. Nou, kom je daar nu aan? Hoe heb je daar nu deel aan gekregen? En dan begint de catechismus, maar bij het begin, uw ellende. Er zijn hele geleerde mensen, dat moet ik heel eerlijk zeggen, zoveel verstand heb ik niet, die zeggen dat kan ook andersom. Het hoeft niet per se met de ellende te beginnen. Dominee Boer die zegt, sommige mensen zijn al gered voor ze in het water liggen. Ja, maar kinderen, dat kunnen jullie toch vanmiddag ook wel begrijpen. Als je ergens midden in de Oosterschelde ligt en je kunt niet zwemmen en je hebt een sterke stroming en je bent al een paar keer kopje onder gegaan, ja, dan moet je gered worden. Als je toch gewoon op Gorenzoek naar die mooie zee zit te kijken, dan hoef je toch niet gered te worden. Snap je? Jezus verlost? Ja, maar waarvan dan? Het is ook bijbels heel logisch. Wat de Heer Jezus zegt ook. Die gezond zijn. Die hebben de medicijnmeester niet voor nodig. Als je gewoon rustig je huiswerk zit te maken. Dan ga je toch niet eens 112 bellen. En staat de ambulance voor de stoep. Ja, er is niks aan de hand hoor. Ik ben gewoon mijn huiswerk aan het maken. Nee, die ziek zijn. Die hebben een arts nodig. Die vloekwaardig zijn. Die hebben de Heer Jezus nodig. Die niet kunnen betalen, die hebben het kruis nodig. Die ellendig zijn, die hebben Jezus nodig om een thuiskomen te krijgen. Ja, de catechismus is eigenlijk ook wel heel logisch. Toch? Gewoon bij het begin beginnen. Dat is wel belangrijk. Om bij het begin te beginnen. Want instappen in een trein die al rijdt, dat is lastig. En volgens mij houd je dan gewoon jezelf voor de gek. Dus de catechismus begint, waaruit kent gij uw ellende? Wat is dat? Ellende. Wat bedoelen ze daarmee? Ellende heeft in de Bijbel, ja, dat is in de Bijbel heel nauw verbonden met het woordje zonde. In ons Nederlands is het woordje ellende heel nauw verbonden met de gevolgen van de zonde. Ziek bent, als je ontslag krijgt. Alles bij elkaar, dan zeg je, wat een ellende. Maar dat bedoelt de Bijbel niet zozeer. De Bijbel die bedoelt met het woordje ellende veel meer zonde. En in de Bijbel heeft dat woordje zonde altijd te maken met iemand. Je zondigt altijd tegen iemand. Tegen de Here. Want je zonde heeft met de Here te maken. Met de band die de Here gelegd heeft. Daar heeft dat woordje zonde mee te maken. En dat woordje zonde zegt, die band is verbroken. Die band is verstoord. Die band is kapot. Ik moet eigenlijk niks meer van de Heer hebben. God heeft een band gelegd met Adam. Adam heeft die band verbroken. Ah, dat kan in het natuurlijke leven soms natuurlijk enorm veel pijn doen. Hè? Een jongen smoor verliefd op een meisje. En een poosje verkering en dan maakt dat meisje dat uit. En ja, dat doet zeer. weet je wat de catechismus nou zegt? Waaruit kent gij uw ellende? Ik moet mijn ellende leren kennen. Want het kan zomaar zijn dat het eigenlijk helemaal niet zozeer doet. Moet je Jona zien, hè? Jona, die verbreekt de band met de Heere. Dat was een knecht van de Heere. De Heer had hem geroepen en zegt, Jona, jij moet profeet worden. En dan moet je naar Nineveh gaan. En dan zegt Jona, nee hoor, dat ga ik mooi niet doen. Ik ga de andere kant op. U denkt er maar aan, hè? Dat meisje maakt het uit. Die jongen is verdrietig. Nou, Jona had nergens last van, hoor. Die slaapt als een os. Daaronder. In dat schip. Dus dat kan blijkbaar. Dat we wel ellendig zijn. Maar dat we onze ellende niet kennen. En wij weten natuurlijk allang dat kennen niet alleen een zaak is van je verstand. Maar dat kennen een zaak is van je gevoel. Dat kan. Dus als Jona daar slaapt onder in het schip, dan heb je nergens last van. Hij hoort het loeien van de wind niet. Hij hoort niet dat het schip kraakt en dat de golven tegen het schip aanbeuken. En hij niet eens in de gaten dat God boos op hem is. En dat hij God kwijt is. En dat hij weggelopen is bij de Heere. Kom maar niks van in de gaten. En Jona was een kind van God, notabene. Dus dat kan ook nog. Moet je nog een voorbeeld hebben, David. Hij zit op zijn troon. Is wel waar. Helemaal lekker zit het niet van binnen. En dan komt Nathan. Hij denkt, waar komt Nathan nou toch dan? Niks in de gaten. En dan vertelt Nathan die gelijkenis. Hè, van die man die maar één. Ah, zo'n lief lammetje had. Hè, zo'n ooilam. Wat een schatje. En de buurman die heeft me toch een kudde schapen. Noem maar op. En die krijgt bezoek. En die is de gierig en te vrekkig om een schaap van zijn eigen kudde te slachten, dus die teelt dat ooilammetje van die ene man. Oh, kun je begrijpen, de koning wordt verontwaardigd. Hij heeft niet eens in de gaten dat het over hem gaat. Zo diep kan een kind van God wegzakken. En misschien zijn er wel kinderen van God vanmiddag die niet eens in de gaten hebben. Ah, zondag 2. Dat is het allereerste begin van je bekering, weet je wel, zo lang geleden, ik ben bekeerd. Nou, luister even. Weet je nog van de vorige keer, hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost. En toen heb ik uitgelegd, dat woordje in dat betekent, zoals wij nu in de kerk zitten. Je kunt hier rondjes lopen en je kunt in de consistorie zo naar gaan. Zo, dan ben je in de kerk. Maar om hier in de kerk een rondje te kunnen lopen, moet je natuurlijk wel eerst van buiten naar binnen gekomen zijn. Maar dat woordje in, dat betekent dus dat de catechismus eigenlijk over kinderen van God gaat. En daarmee tegelijkertijd ook onderwijs wat voor ons allemaal nodig is. Dus daar heb ik al twee kinderen van God opgenoemd, hè, die niet eens in de gaten hebben hun ellende. Zie je wel, die hebben een kennisbron nodig. Waaruit kent gij uw ellende? Ik ga nog een beetje uitleggen, zodat we het kunnen begrijpen, ellende. Dat betekent uitlandig. Je bent niet meer thuis. Je hebt eigenlijk geen thuis meer. Dat is erg. Als je moet vluchten voor oorlog of ander gevaar, je huis moest achterlaten, je ergens moest slapen onder een blote hemel en je weet niet waar je naartoe moet. Het is toch wel fijn en zeker als het natuurlijk flink regent en stormt en onweert en je ligt s'avonds op je bed, dan denk je, oh gelukkig, lekker warm onder je dekens, je hebt een thuis. En je weet dat je ouders thuis zijn. En dan voel je je zo veilig thuis. Nou, ellende betekent, dat heb je allemaal niet. Dat mis je. En dan moest het donker worden. En dan de gedachte dat je gewoon ergens in de polder moet slapen vannacht. Ik zal niet aan denken, kinderen. Dat is ellende. Maar, net als met David en wij moeten daar wel achter komen. Waaruit kent gij uw ellende? En nu geef ik een voorbeeld van iemand die onbekeerd is, die er ook niks voor in de gaten had. Dat is de verloren zoon. Wat zeg ik? Die was zelfs blij dat hij niet thuis liep vannacht. Hè? Ah, daar keek hij nog eens naar die zak met geld. En hij had net een feestje gehad, daar keek hij op terug met zijn vrienden. En wat waren ze allemaal blij met hem. Hè? Eindelijk van zijn vader af. Dus die jongen die slaapt niet thuis, die is weggelopen thuis. En hij is blij ook dat hij weg is. Maar zijn vader had elke dag wat te zeuren. En dan moest hij elke dag werken, meehelpen op de boerderij. Nou ja, kom, weet ik wat hoe oud hij was, maar op een gegeven moment dan wil je toch anders wel wat meer van de wereld zien. En die duivel is zo slim, hè? Wij hoeven er niet eens meer op uit, die brengt de wereld zo in je zak. Maar goed, je wilt toch wel eens wat meer van de wereld zien op een gegeven moment. Nagene. Van nature. Zijn we allemaal bij God weggelopen. En van nature zijn we net zo blij als die jongen in het begin. Hè? Maar heer, je moet maar naar die zak met geld kijken. Dat kan niet op. Dat kan niet op. Want het leven kan niet op. Er is zoveel te beleven. Er is altijd wel weer wat nieuws. Wat je aandacht trekt. Wat je ook nog wel zou willen. Als je dan heel jong ineens ernstig ziek wordt. Ja, dan gaat natuurlijk wel een streep door het feest. Maar zolang dat niet gebeurt. Nou. Moeten we even bij onszelf na gaan denken. En allemaal weggelopen, hè. En we zijn gewoon blij. Dat we vannacht niet thuis slapen. Toch? Want die jongen dus, die verloren zoon, die keek naar zijn zak geld. Maar dat was wel zo'n zak met geld. En die komt nooit op. Dan kun je hele leven vrolijk zijn. En feest vieren. Ja, waar kijk jij dan naar? Zie je wel. Die catechisme zegt, ja maar wacht eens even. Hoe ben je daar nu achter gekomen? Dat je niet meer thuis woont. En dat het verschrikkelijk is. Dat je niet meer thuis woont. Of van nature gaat het ons allemaal net als die verloren zoon. Of die rijke man. Bleef elke dag. Vrolijk en prachtig. En natuurlijk zijn er allemaal wel tegenslagen. Wat wij dan ellende noemen. Maar je moet ook niet bij de pakken neer gaan zitten. Je moet proberen positief in het leven te staan. En dat allemaal zonder God. Nou, wees maar eerlijk. We gaan vanavond weer gewoon slapen. En we gaan kijken naar onze toekomst. Allemaal zonder God. Want dat woordje ellende zegt, je moet vannacht in de polder slapen. Je bent niet meer thuis. Het paradijs ligt al lang achter ons. Het woordje ellende spreekt van de godsvervreemding en van de godsverlating. En we varen er wel bij. We hebben er geen last van. Toch. Wat hebben die mannen daar goed doorgehad. Wij hebben kennis nodig. Ellende kennis nodig. Wij moeten ervaren door leven. Nou, dan gaan we nog even kijken naar die jongen. Het is alweer een paar weken later. En dan lacht hij niet zo blij. Hij is ook aardig wat kilo's afgevallen, dat kun je zo zien. Hij heeft ook nodig een paar nieuwe kleren nodig, echt, hard nodig. En dan zit hij daar bij de varkens. En als ik hem er zo zit, zijn handen onder zijn hoofd. En dan denkt hij terug aan het huis van zijn vader. Toen wist hij wat het was om niet meer bij zijn vader, onder het dak van zijn vader, te slapen. Dat is ellende. Dat is ellende. Ik ben God kwijt. En dan kunnen ze je al het goud van de wereld geven. Ik ben God kwijt. En dan ben je zo diep ongelukkig, zo ineens geworden. Eerst ging je op in je hobby en weet ik wat. Maar dat zeg je nou helemaal niks meer. Helemaal niks meer. Hoe ben je daar nou achter gekomen? Vraagt de catechismus. Want wij hebben een bron nodig, een spiegel nodig. En dan luidt het antwoord uit de wet van God. Weet je wat Paulus zegt? Die wet, hè? Nou, maar heel eerlijk zijn. Niemand vindt het woordje wet natuurlijk fijn. Ik tenminste, ik hou niet van wetten. Alles wat moet, daar heb ik een hekel aan. Wat ik fijn vind, dat is waar ik gewoon zelf zin in heb. Maar wat moet, daar heb ik een hekel aan. Maar Paulus zegt, de wet is gegeven om te leven. Nou, heel eenvoudig voorbeeld. Hè? De Heere heeft de vissen zo geschapen dat die kunnen leven in het water. Dat is hun levenswet. Dus dat is toch voor een vis niet vervelend als die in het water zwemt. Het is voor een vis vervelend als je hem op het droge legt. Dan spottelt die. En dan hapt die naar het zuurstof. Zo hebben wij de wet gekregen. In het paradijs. Dat was helemaal niet vervelend. Om te leven. Te leven. Maar nu zijn we weggelopen bij de Heere. En nu heeft die wet een andere functie gekregen. Die wet, die laat mij zien dat ik net als een vis op tafel. Wij hadden vroeger een visserkom met twee goudvissen. En toen 's morgens, toen lag er een goudvis naast de visserkom. En die bewoog niet meer. Die was dood. Dus die wet die vertelt, die vis had in het water moeten zijn. En buiten het water is de dood. Waaruit kent gij uw ellende? Als de wet ons voorgehouden wordt. Je bent God kwijt. Je moet sterven. Je hebt schuld bij God. Je leeft als een vis op het droge. Dat is niet zo best, hè, wat de wet zegt. Uit de wet van God. Dat is ook nog de moeite waard om een streep te zetten. Onder de naam God. Uit de wet van God. Weet je wat dat betekent? Dat de Heere het niet aan u en mij overlaat om een oordeel over onszelf te vellen. Maar dan valt het allemaal nog aardig mee, hè? Nee. Als wij straks voor Gods rechterstoel staan, dan gaat het er helemaal niet over mijn mening en over wat ik vind, maar dan wordt ons leven gelegd naast de wet van God. Daarnaar worden wij geoordeeld. En gelukkig, als dat in het leven is gebeurd. Als God nu je in je kraag grijpt en je naast zijn wet gaat leggen. En dat je gaat zien, zonder God. Ik moet sterven. Het is verloren. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Nou, die heeft u vanmorgen nog gehoord. Heeft u nu een stukje ellendekennis? Wij hebben ook de Heilige Geest nodig. Maar als je 's nachts in de spiegel kijkt, dan zie je nog niet veel. Als je het licht aandoet wel. Dus met eerbied gesproken, de Heilige Geest moet ook het licht aandoen in uw en mijn leven. Moet je Saulus van Tarsus zien, voordat God hem stilzette op de weg naar Damascus. Toen liep hij met die wetsrollen onder zijn armen en toen studeerde hij uit die wetsrollen. Weer zo'n voorbeeld dat die man helemaal niet in de gaten had, dat hij doodongelukkig was. Maar toen de lamp aanging op de weg naar Damascus, zag hij het. Diep ongelukkig, zonder God. En wat heb je dan aan een zak met geld? Wat heb je dan aan je hobby? Helemaal niets. Nou, we proberen vast te houden hoe het ging, hè? Prachtige zondag, één schitterend. En misschien wel net als Biljan, verrukt. En dan komt die vraag, ja maar hou, wacht even. Waaruit kent gij uw ellende? Dus dan gaan we terug naar het begin. Hè? Toen het gebod levend werd. Schuldenaar werd. Kan. Kerk, pijl wordt afgeschoten. Het kan als je thuis in je Bijbeltje zit te lezen. Het kan de Heere op de meest onverwachte momenten doen. Ik weet nog van iemand uit Maartensdijk. En die stond te wachten, een rouwstoet ging voorbij. En er kwam een jongen bij. En toen zegt die man tegen die jongen, heden hij, die begraven werd, en morgen jij... Dan gebruikte de Heer. Kan. Als je maar goed weet. Dat je God kwijt bent. En diep ongelukkig. Uit de wet van God. Onze tweede gedachte. Gods eis. Wat eist de wet van God. Van ons. Ja, dat is ook al een woordje. Wat we niet zo heel fijn vinden. Eisen. Want het houdt in dat die andere partij er recht op heeft. Kijk, ik kan natuurlijk altijd iets vragen aan u. Dan zeg ik, ja, dat ben ik kwijt, dat heb ik niet. Mag ik misschien van u? Vraag het. Maar als je het eist, dan heb je er recht op. En dan moet je er ook mee voor de dag komen. De Heer Jezus vertelt daar zo'n gelijkenis over. Hè? Betaal me wat geschuldigd zijt. Een rijk man. En die aan verschillende mensen wat geleend. Maar op een dag moet dat terug zijn. Hè? En die dag is aangebroken. Kom jij eens even hier. Betaal me wat geschuldigd zijt. Wat eist de wet van God van ons? Niet in die algemene zin. Maar... Wanneer is die dag nu aangebroken dat je moest betalen en dat je niet hebt? God heeft recht op om voorwaarden te stellen waar wij aan moeten voldoen. God vraagt niet of we eraan toe zijn, want daar zijn we toch nooit aan toe. Hij eist van ons. Zo ging dat toen ook, toen Jozef onderkoning was. Hè? Die broers die kwamen en zegt meteen, dat zijn mijn broers. Want God kent ons door en door. En vanaf dat moment bepaalde natuurlijk de onderkoning het hele gesprek. De hele gang van zaken. En de jongens die probeerden er natuurlijk wel onderuit te komen. Maar nee. Verspieders van jullie. En de jongste broer van jullie, die moet hier komen. De waarheid moet boven tafel. Wat eist. Ja, maar meneer. Nee. Jullie blijven gevangen. En dan kan er eentje terug om Benjamin op te halen. Nou ja, gaan jullie maar. Simeon blijft hier. Totdat. Dat is dat woordje eis, hè. Ik weet wel. Verderop in de catechismus, dan zie je nog wel dat we allerlei uitvluchten proberen te zoeken. Maar die broers van Jozef, die zitten toch flink in de rat. Jozef heeft ze stevig in de greep. Zo gaat dat, hè. Als God je in je nekvel pakt, laat hij je gelukkig niet meer los. En dat is ook het verschil tussen algemene en zaligmakende overtuigingen. Algemene overtuiging, dan kun je wel een poosje in de rat zitten. Maar dan gaat het toch weer over. Maar als God je in je nekvel heeft gegrepen, dan gaat dat niet meer over totdat je aan de voeten van het kruis gekomen bent. En dat je ziet dat een ander het overgenomen heeft. Dat geeft ruimte in je geweten. Dat geeft vrijheid in je geweten. Dan ben je op een eerlijke manier van je schuld afgekomen. Dat noemen wij onwederstandelijk. Waar je kunt spartelen wat je wil, maar als God je in je nekvel heeft, daar kom je nooit meer uit. Uit die houtgreep van de Heere. Dat is ook dat woordje eisen. Wat eist God? Is een wet van ons. Dat leert ons Christus. Gelukkig dat dat er staat, hè. Dan wisten die broers natuurlijk helemaal niks van dat Jozef dat was. En dat Jozef goede bedoelingen had. En dat ze straks in het land Gozen zouden komen te wonen. En dat ze onderhouden zouden worden door Jozef. Dat heel dit gebeuren hun leven betekende. Daar wisten die jongens niks van. Nog een keer, ze zat alleen maar in de rat. Ze kon alleen maar thuis vertellen. Daar valt niet mee te spotten met die onderkoning. Maar toch is waar. Dat leert ons Christus. Dat is wel zo mooi dat wij dat vanuit de Bijbel weten. Maar zodra het bevinding wordt, dan weet je ook niks. Echt niet van de Heer Jezus af. Al heb je 1000 keer die geschiedenis van Jozef gehoord. Maar het is toch waar, hè. Dat leert ons Christus. Het kan langs de rand van de hel gaan. Maar het is niet omkomen. Maar als de Heer Jezus onderwijs geeft, dan doet hij dat niet. Om je in de wanhoop te brengen, goed heilzame wanhoop, maar om je te verlossen, om je te behouden, om je te bewaren, om je te verzekeren. Daarom doet hij dat. Dat leert ons Christus. Er is trouwens ook geen ander die dat kan leren. Die hoogste profeet. Wat is hij wijs? Om het aan te pakken zoals hij het aanpakt. Dat leert ons Christus in een hoofdzoen. Ja, dat is helemaal geen makkelijke weg. En een makkelijke les om te leren. Dat kun je toch begrijpen? Kijk, als je kind geslaagd is voor een examen, dat wil ik wel vertellen. Maar als hij door de politie is gepakt, dan hou ik me wel stil. Je gaat je eigen schande niet op straat brengen. Dat leert ons Christus. Geen eenvoudige les, geen aangename les, maar wel nodig. De hoogste profeet. Kijk, en hoe de Heere Jezus dat doet. In zekere zin doet hij dat ook weer bij iedereen verschillend en in zekere zin ook bij iedereen hetzelfde. Kijk, want hij kent ons door en door en hij weet daarom het beste hoe hij het moet aanpakken in ons leven. Dat laat hem ook maar goed aan de Heere over. Maar één ding is zeker, en dat laat de catechismus ons zo mooi zien. De Heere Jezus brengt ons wel bij het hart van de zaak. Bij de intentie waar het ten diepste om gaat. Dat leert ons Christus in een hoofdsom En dan komt de samenvatting van de wet. God liefhebben boven alles. En de naaste als onszelf. Liefhebben. Daar gaat het om. Wat betekent dat? Wat bedoelt de Heere Jezus daarmee? Wel, de Heere Jezus die kijkt naar je hart. Sommige mensen, die zijn heel sterk, hè? Bedoel ik niet lichamelijk sterk, maar mentaal, geestelijk heel sterk. Heel veel zelfbeheersing. En die kunnen heel goed wachten voordat ze iets gezegd hebben. Ik ben altijd jaloers op die mensen. Want dat is mijn valkuil, dat ik te snel wat zeg. Maar die mensen die, knap. En dan, ja, die mensen die zeggen natuurlijk geen woord te veel. Dat is prachtig. Maar de Heere Jezus die kijkt mooi achter die mond van die mensen. Naar het hart. Maar kijk, als het woord er al uitgeschoten is. Ja, dan ligt het op tafel. Lelijke woorden. Nare woorden. En dan weet meteen de ander hoe je erover denkt. Maar als je natuurlijk je in kunt houden. Ja, dan weet die ander ook niet zo goed wat er in je hart leeft. Nou, nu gaat de Heere Jezus die wet samenvatten. Hij gaat niet gebod op gebod stapelen. Nee, hij gaat die wet samenvatten. En hij zegt, ik kijk regelrecht naar binnen. Ik kijk dwars door je heen. Ik kijk naar je gezindheid. Ik kijk naar je intentie. Ik kijk naar je hart. Kijk, je kunt je woorden wel inhouden, dat is mooi. Maar je toch denkt van... Van mij mag die wel vertrekken. Zeg je dat? Je zegt natuurlijk niet, ga alsjeblieft weg. Dat is onfatsoenlijk, maar je denkt het wel. Wel, de Heere Jezus die oordeelt je gedachten. Die oordeelt je hart. En dan gaat het dus om God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. Dat is de samenvatting van de wet. Daar gaat het om. En daaruit leer je... je ellende kennen. God liefhebben. Boven alles. En de naaste. Als jezelf. Wat is dat? God liefhebben. Boven alles. Nou, dat is met alles wat je doet. En laat. En wat je denkt. Dat je het eerste aan de Heere denkt. En alleen aan de Heere. Dus het eerste en alleen aan de Heere. En dat met heel je hart, graag, vanzelf. Dat is je vreugde, dat is je blijdschap. Tuurlijk, eerst de Heere. 24 uur op een dag. Helemaal. Met alles wat je doet. Wat wil je later worden? Oh, dit lijkt me wel leuk. Hier ben ik wel goed in. Nee, wat wil Heere dat je wordt? Oh. Ja, dan zie ik een mooi meisje. Nee, je moet aan de Heere vragen. Wie je man of je vrouw wordt. En zo zou je door kunnen gaan. Met alles, alle terreinen van het leven. Eerst aan de Heere denken. Wat zou hij ervan vinden? Hoe zou hij erover denken? Zou de Heer het goed vinden? Zou hij het fijn vinden? Ik zeg het wel wat eenvoudiger. Maar de Heere liefhebben met geheel je hart, met heel je verstand, met al je kracht. Dus eerst aan de Heere denken met alles wat je doet. En alleen maar aan de Heere denken. Nooit aan jezelf, wat je zelf fijn vindt. Alleen maar aan de Heere denken. Nou, eerst aan de Heere denken. Wanneer doe je dat nou? Wanneer staat hij nou bovenaan? Ja, op de weg naar Damascus. Toen ging Saulus vragen, Heere, wat wilt u? Want Saulus dacht altijd bij zichzelf, wat ik doe, dat vindt de Heere fantastisch. Saulus had het zo goed met zichzelf getroffen. Eerst aan de Heer. En dan alleen aan de Heer. In Leviticus, er staat een hoofdstuk over rare dromen. Wat er gebeurt in je slaap. Nou, wij zouden zeggen, daar kun je niks aan doen. Nee, wacht eens even. En alleen aan de Heere denken. 24 uur op een dag. En dat kan geen mens. En dat doet geen mens. Zie je dat de Heer Jezus meteen naar de diepte afdaalt en dat hij naar ons hart kijkt. En dan de tweede, de naaste als uzelf. Ja, dat doen we ook niet. Aan je naaste denken. En al helemaal niet als mezelf. Ik wil wat weggeven. Maar ik geef natuurlijk niet. Dat doet toch niemand. Je gaat toch niet de helft van je geld aan je naaste geven. De helft voor jezelf houden. Natuurlijk niet. Je geeft een klein deel aan je naaste. En het meeste houd je voor jezelf. En je wil een naaste wel een keer helpen. Tuurlijk wil je dat wel een keer doen. Maar als die elke dag op de stoep staat en zegt, wil je me helpen? Ja, kom nou, ik heb ook nog een keer mijn eigen leven, mijn eigen dingen. En naast als jezelf, dat doe ik ook niet. En waarom niet? Waarom houd ik niet van mijn naaste? Dan moet je goed lezen wat er staat. Hè? De naaste liefhebben als jezelf. En ik haat mijn naaste, omdat ik mezelf haat. Ik heb mijn naaste niet lief als mezelf. Dat laat zien dat ik mezelf ten diepste haat. Hoezo dan? Nou, wij moeten heel goed lezen dat er staat en het tweede aan dit gelijk. Niet ondergeschikt, maar het tweede aan dit gelijk. Dus de naaste liefde, wil de Heer Jezus daarmee zeggen, die moet beginnen met God. Hij is het waard om geprezen te worden. Eerst aan hem denken en alleen aan hem denken. Daar heeft hij recht op. God eist het. Maar hij is ook waard. God is heilig. Wij hebben eigenlijk geen enkel recht. We hebben alles gezondigd. Ik denk niet aan hem. Ja, de Bijbel zegt zelfs, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen hem. Dat zegt de catechisme zometeen. Ik haat God. Waarom? Omdat God altijd de vinger bij de zere plek legt. Daarom. Ik haat God. Waarom? Omdat God mij alleen maar wil hebben als een vuile zondaar. En dat wil ik niet. Kijk. Dus ik geef het niet op voor God. Waarom niet? Omdat ik hoogmoedig ben. En daarom voel ik mij ook beter dan mijn naaste. Daarom houd ik ook niet van hem. Maar stel nou eens voor dat ik schuldenaar voor God word. God liefhebben boven alles. En ik kom erachter, dat heb ik nog nooit gedaan. Dan ga je ook met heel andere ogen naar je naaste kijken. Bijan beschrijft dat zo mooi in de Christenreis. Hè? Toen Christen de schuldbrief thuis kreeg. Ja, toen ging hij heel anders om met zijn vrouw en met zijn kinderen. Weet je hoe? Want we zeiden, ja, maar wij moeten bekeerd worden. Dat heb ik gelezen in dit boek. De stad verderft. Die komt om. En als we hier blijven, dan komen wij ook om. Wij moeten weg uit de stad des verderfs. Kom, kom vrouw. Weet je nog, het ging pas over Lot. En Lot die ging toen naar zijn schoonzoons. En zei, kom jongens, want die stad die wordt verbrand met vuur. Wij moeten weg. Dat is je naaste liefhebben als jezelf. Als de nood voor je ziel in je eigen leven gaat wegen. Dan gaat die ook wegen bij je vrouw en bij je kinderen. Kijk, de wereld zegt wat u niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. De Heer Jezus heeft ons wat anders geleerd in Matthäus 7. Wat je zelf graag zou willen, dat doe je ook een ander. Kijk, en dan zitten we in deze coronacrisis. En hebben verschillende mensen gezegd, ja maar dominee, Je moet je naaste lief hebben. En dat is natuurlijk waar. Dat stem ik ook van harte in. Maar dit is naaste liefde. Hij zegt, kom, wij moeten met God verzoend worden. Wij moeten onder dat woord zijn. Want dat zijn de middelen die de Heere gegeven heeft. Wij moeten de nood van de ziel van onze naaste aanwijzen. En dat doen we alleen maar als we ook die eigen nood voelen. Als we voelen, ja maar we liggen onder Gods toorn. He? Want die corona, dat is natuurlijk een boodschap van God. Naar de kerken en naar Nederland en naar de wereld. En in plaats van dat wij dat in de gaten hebben, gaan wij de taal van de wereld spreken. Maar dat is geen naaste liefde. Dat is je naaste verloren laten gaan. Snap je wat de Heere Jezus ons leert? En het tweede aan dit gelijk. Het gaat om God. Wij moeten terug Nederland. Wij moeten terug te horen. Buurman, wij moeten terug. Wij moeten terug naar de kerk onder dat woord. Want wij hebben God verlaten. De kerken zijn leeggelopen. En nu slaat God ons. Wij moeten breken met de zonde. En wij moeten ons verootmoedigen. Kom, vrouw, kom kinderen, kom buurman. Wij moeten deze stad verlaten, want anders komen we voor eeuwig om. God liefhebben boven alles. En de naaste als onszelf. Ja, maar wacht eens even. Weet je nog wat het over ging, hè? Zondag Ede was zo mooi. En dan gaat die catechismus vragen. Ja, maar hoe is dat nou begonnen? Nou, weet je nog dat je met de nood van je eigen ziel liep? Dat je elk ogenblik in de hel kon tuimelen. Dat je geen vrede had in je geweten. Nou goed, laat het dan nog een poosje valse schaamte zijn. Maar dat komt er een keer uit, hè. Dan zeg je gewoon bij de mensen thuis. Hey, ik moet bekeerd worden, bij jullie ook. En op je werk kun je mond niet meer houden. Dan zeg je, wat is er toch met jou? Dan zeg je, maar ik moet bekeerd worden. En jullie ook. Weet je, ik denk wel eens, wat laat ik een ander toch makkelijk verloren gaan? Is dat nou naaste liefde? Dat is eigen liefde. Want ik heb er nog geen zuur gezicht voor over in de buurt. Straks dan word ik uitgevloekt of uitgescholden. Ik laat mijn mond maar houden. Je wil nog een beetje rust in de buurt ook. Nee. God liefhebben boven alles. Maar het tweede gebod, dat hangt er niet een beetje bij. En het tweede aan dit gelijk. Snap je? Als je schuldenaar wordt tegenover de liefde Gods, dan ga je ineens de nood van je ziel van de ander in. Dat gaat altijd samen op. En dan tast de Heer Jezus weer naar de gezindheid van ons hart. Wees nou eens eerlijk, hè? Ben je nou echt wel begaan met die andere leerlingen op school? En weet eens bij u in de buurt wel dat er een levende God is. Ja, die gaat ook naar de kerkdominee. Nee, dat bedoel ik niet. Heb je dat zelfs verteld? Uit de nood van je eigen bestaan. Dat is je naaste liefhebben. Als je een van mijn vrienden, hij is trouwens met emeritaat, maar die trouwde met een Romeinse vrouw, kun je nagaan. Hè? En die eerste kinderen ook Rooms gedoopt, maar die namen het allemaal niet van nou. Toen werden die twee mensen in hun hart gegrepen. En toen zegt die Romeinse vrouw, maar wat zijn die protestanten allemaal hard? Want ze hebben me nog nooit gewaarschuwd dat ik op weg was naar de hel. Nou, volgens mij hebben we genoeg te doen op Scherpenis, een klein dorpje. Maar als ik zie dat er allemaal komt wonen, en trouwens wat er al woonde, zouden die mensen allemaal weten dat ze een ziel hebben op weg naar de eeuwigheid. Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet van God. En wat eist die wet van God? Heer Jezus, die tast de gezindheid van het hart af. Onze laatste gedachte. Uw onmacht. Kunt u dat allemaal volkomen houden? Er wordt natuurlijk niet gevraagd of je het straks van plan bent. Dat is wel zo'n valkuil. Maar dat kan soms zijn dat je gewoon even door een preek geraakt bent. Dat je denkt van ja, maar dat moet anders. Het gaat niet anders worden. Nee, kun je het? Wat dat ontdekt. Eerst denk je dat je het nog kunt ook. Je gaat van alles veranderen en proberen en reformeren. Kunt u. Niet allemaal helemaal. Helemaal. Nou weet je, ik vind me al een held als ik één keer per jaar iemand hier op het dorp durf aan te spreken. Dan denk ik zo, daar kan ik weer 3 maanden mee verder. Ik heb het hem toch gezegd. Nee, volkomen. Al die mensen, dat wijst ja, maar we gaan naar de eeuwigheid, naar de rechterstoel van Christus. Ik ben nog vaak bang om te preken. Nou, daar zit je nog onder gelijkgezinden. Laat staan als je dat in de wereld moet doen. Volkomen houden? Nee. Nee, ik. Hoor je dat? Dat zeg je niet met de borst vooruit. Dat zeg je niet omdat je graag zwaar wil. Kan het, jongen, dominee. Een mens? Nee, ik. Dat is wat. Als je je verlies moet erkennen. Nog een keer, hè. Er komen nog een paar zondagen aan. Dan we proberen om eronder uit te komen. Maar hier wordt alvast vooruit gegrepen. Nee. Nee, daar kan ik niks van houden. Ja, maar niks. Dan moet je met de witte vlag zwaaien. Sta je in je hemd. Ben je helemaal niet zo vroom? Ben je helemaal niet zo rechtzinnig? Ben je helemaal niet zo net een man of vrouw? Nee, ik. Wauw. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haat. En weet je, heb ik pas gezegd, hè, het woordje neigen, dan moet je auto op een helling zetten. Dat moet je maar eens een keer proberen, boven aan de Lentestraat. En dan moet je hem niet op de handrem zetten. En dan stap je uit, terwijl je aan het uitstappen bent, dan gebeurt er al wat. Kinderen, wat gebeurt er? Als je auto daar staat op een helling en je zet hem niet behandelen, maar je stapt uit, juf, daar gaat hij. En die knalt er natuurlijk beneden op het Lenteplein ergens tegenaan. Van nature geneigd. Ik schop het tegen baan. Tegen God en tegen mijn naaste. Niet één keer, elke dag opnieuw. Want ik bekommer me niet om Gods eer. Echt niet. En de naaste, die laat ik zo verloren gaan. Met een ernstig gezicht, maar ik laat hem wel verloren gaan. Is zo met mij gesteld. Weet je dat niet? Heb je dat niet geleerd? God en mijn naaste. De haat. Wat ben je gelukkig. Als je vanmiddag mag zeggen. Het is zo. God en mijn naaste haat. Weet je waarom? Dat noemt de Bijbel nou gestorven zijn. Dat je geen één goede verwachting meer hebt. Je ooit nog iets voor de Heere kunt. Ooit nog iets voor de naaste kunt. Nee, daar wordt nooit wat hier van binnen. Dat om de Bijbel gestorven zijn. En weet je nog, van de vorige keer, zondag 1, eigendom van Christus. Dan mag het. Dan mag je hertrouwen. Ik ben gestorven. Een dode voor de wet. En dan ben ik vrij. Dan is de weg open naar dat tweede huwelijk, echt waar. Nou, en als de Heer Jezus wat een hoge greep is, dan wil ik op het laatst nog zeggen voor iedereen, maar de weg naar de troon der genade is zeker ook open. Kom dan, en laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om geholpen te worden. Ja, genadetroon, hè. Kun je het allemaal houden? Dan lig je daar. Ik kan het niet, Heer. En dat is schuld, zullen we nog wel zien. Ik kan het niet. Ik kan geen goed. Ja. Ik weet nog wel, hè. Die vader van die verloren zoon. Wat was die blij. Met die jongen die stonk. Met zijn versleten kleren. Met zijn vermagerde lijf. Niemand herkende hem. Met de vader wel. Zijn jongen.